Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Atletiek in München zijn in volle gang. Erik Brommert volgt het op de voet vanuit Rotterdam. Ik, Pimbo, ik heb een hotel gevonden dicht bij het Olympiapark. Dus ik kan wandelen naar het Olympiastadion. Iconische plek wel eigenlijk, hè, van de Spelen in 1972. Genoeg biergartens ook te vinden, zo dadelijk daar meer over. En het is eigenlijk de ochtend na de marathon. Dus ook na het historische brons van Nienke Brinkman. Nog nooit was er een Nederlandse vrouw die op het EK op het podium eindigde. Ooit was er Gerard Nijboer in 1982. Kun je je dat nog herinneren, Erik?
Ja, dat kan ik wel degelijk herinneren. Want in 1982 won Gerard Nijboer in Athene niet alleen het goud op die EK. Maar hij maakte, waar dit en passant, ook zijn veto nog eventjes even vast een paar kilometer voordat hij finishte. Wat eigenlijk voor alle kijkers op dat moment toch even wat koude rillingen gaf. Van wat doet hij nu? Weet je, hij stopt en hij gaat zijn veto's nog vastmaken. En vervolgens ging hij door in een echt nog ouderwets singlet, weet je wel, met dat open gaas en zo. Het was helemaal nog geen sprake van ademend materiaal en dat soort zaken. Nog wel een mooi klassiek oud singlet. Oranje tenue en op weg naar de finish in het natuurlijk legendarische stadion in Athene. Dus dat kunnen we zeker herinneren.
Kijk, hij keerde met goud terug, maar hij kwam er dus ook uit met een wijze les. Namelijk dubbele knoop. Hè? Goed
Absoluut.
Je veten strikken.
Absoluut.
En daar willen we het eigenlijk vandaag ook een beetje over gaan hebben. Hè? Want ons viel op dat zowel Nienke Brinkman als Jill Holterman later ook bij de mannen, ze komen over de finish en ze hebben gelijk het gevoel, dit en dit en dit had beter gemoeten. Dit en dit en dit heb ik zelfs fout gedaan. Of dit is er in de voorbereiding misgelopen. Dit moet ik in mijn volgende voorbereiding gaan aanpassen. En ik denk dat dat voor heel veel lopers, en zeker ook marathonlopers, wel herkenbaar is. Hè? Dat je eigenlijk direct na de finish, misschien weet je soms tijdens de voorbereiding al, maar direct na de finish wel de pijnpunten al kan aanwijzen. En dat deed dus zelfs Nienke Brinkman na het brons. Maar over die, zeg maar, die wedstrijdlessen, die marathonlessen, gaan we het vandaag ook hebben.
Ik denk heel, heel belangrijk. Want ik bedoel, ik denk dat iedereen zijn eigen verhaal naar de marathon heeft. Wat heeft hij goed gedaan? Wat heeft hij fout gedaan? Wat kan hij beter doen? Dus ja, dat is een terugkerend geheel. En ja, denk goed om dadelijk eens even iets over te hebben. Want er is natuurlijk best wel veel over gesproken na de race van gisteren.
Ja, wil je al naar de race?
Nou, nee, ik wil eigenlijk eerst ook wel eventjes weten hoe het met jou daar is natuurlijk. Want je bent eigenlijk zo goed als terug uit Eugene van het WK. En vanuit het WK een paar weken later rol je gelijk weer naar München in. En ja, nou, weet je, laten we het zo zeggen. Wat heb jij geleerd van je WK en wat ga je nu toepassen op dat EK dan? Hoe doe je dat?
Hey, globetrot, hè? Gewoon ene jetlag net verwerkt en meteen alweer door naar München. Moet ik zeggen, het valt serieus mee. Ik heb een paar jaar, volgens mij toen ik 3, 4, 5 en 26 was, toen deed ik ook het wielrennen er nog bij. Nou, dan ging ik naar de Giro, de Tour, de Vuelta, de Ronde van Zwitserland, Parijs-Nice. Dan was ik echt wel, nou, misschien 4, 5 maanden in het jaar voor het AD in het buitenland. Dus het voelt nu eigenlijk redelijk behapbaar. Zo'n jaar waarin je naar Peking, naar Eugene en naar München gaat. Maar er zat inderdaad vrij kort tussen. En welke lessen heb ik eruit gehaald? Alles liep op rolletjes eigenlijk al, Erik. Ik hoefde weinig aan te passen natuurlijk.
Je hoefde niet in de vliegtuig te stappen. Je hoefde niet in de rij te staan op Schiphol. Je kon gewoon de auto pakken en op die autobaan naar München toe.
Ja, ik heb de auto gepakt richting München. Maar kijk, ik maakte me toch een beetje zorgen, Erik. Want ik weet niet of jij het door hebt gehad of niet. Maar ik word komende zondag 30. Nou heb ik op zich weinig met mijn verjaardag, weet je wel. Dat is iets voor kleine kinderen, dat je een week lang naar je verjaardag gaat uitkijken. Maar toch is 30 is wel een momentje. Dat zal jij bij 50 bijvoorbeeld ook gehad hebben. Dat getal net wat meer met je doet. Ondanks dat het niet veel met me doet, maar je staat er net even iets meer bij stil. En ik ben eigenlijk altijd sinds mijn 15e gewend om mijn verjaardag op Lowlands te vieren. Met 50 vrienden om me heen. Genoeg drankposten, om het zo maar te zeggen. En een en al optredens en gezelligheid. Maar heb ik ook één keer, toen was ik voor het AD, was ik bij. Toen zat ik in Kiev. Dus toen heb ik een biertje gedronken op het Onafhankelijkheidsplein. Omdat Feyenoord daar tegen Zorya Luhansk speelde. Kort na de MH17 ramp. Volgens mij was toen het stadion van die Oekraïense club, Zorya Luhansk, daar zaten al kraters in. Daar was het al super onrustig. Dus die speelde 700 kilometer verderop in het stadion van Dynamo Kiev. Nou, daar gingen we toen naartoe. Kort na de MH17 zo gezegd. En toen bij turbulentie dacht Jordi Klaasie dat ook ons vliegtuig onder vuur werd genomen. Dat viel gelukkig mee. Maar toen heb ik daar mijn verjaardag gevierd. En ik dacht toch, München, ja, is dat nou de plek om je 30ste verjaardag te gaan vieren? Nou heb ik een beetje de omgeving bekeken de voorbije loopdagen. Want ik blijf natuurlijk wel lopen hier. Er zijn hier genoeg biergartens te vinden, Erik. Het is een pak van maart. Een hele geruststelling.
Het is nog te vroeg voor het Oktoberfest, hè? Dat weet je. Dat is pas eind september. Dus dat is te vroeg.
Ja, maar ik heb gisteren in een van de brouwerijen gezeten. In een van de 6 brouwerijen gezeten. Die tijdens Oktoberfest bier mag schenken.
Kijk, heel goed. Ja, en ik heb helemaal een nieuwtje voor jou. Dat had je helemaal niet van mij verwacht. Ik ga er gewoon naartoe.
Jij gaat naar Oktoberfest?
Zeker wel, ja, zeker. Ja.
Maar jij lust helemaal geen bier?
Nee, maar ik moest toch mee, zeiden ze. Dus, want het was een dusdanige belevenis dat ik mee mocht. En ze zeiden van, er wordt bier geschonken. Maar er wordt ook wel een colaatje wordt er geschonken. Dus, en we blijken daar goede tafel te hebben. Dus wij gaan gewoon een dagje op en neer vliegen.
Kijk.
Ja, ik denk, ik doe het gewoon. Of het bij me past of niet. Maar we gaan gewoon met een groep vrienden gaan we er naartoe. Die er wel allemaal die wel flink kunnen innemen. Dus maar ik ga het zien.
Oké, nou hou ze goed in de gaten. Ik was gisteren, ik weet een partij, het was druk daar in die hal, druk. En blijkbaar is het toch in Duitsland iets minder gemeengoed dat je gewoon met je pin afrekent. Ook in zo'n toeristische hotspot als zo'n bierhallen. Dus ik geef na een biertje aan dat ik graag wil pinnen. En een enorm wegwerpgebaar van die al iets overgewerkte vrouw met een burn-out die daar rondliep met die dienbladen in traditionele kledij om ook de buste nog een beetje op te pompen.
Oh, niet onbelangrijk.
Enorm wegwerpgebaar. En ze, dan moest ze zien niet komen, schreeuwt ze. Dus toen moest ik achter haar aan. En toen kon ik ergens in een achterafzaaltje alsnog even met mijn creditcard afrekenen. Maar ze was er niet heel blij mee.
Ze hebben liever gewoon euro's, hebben ze daar.
Ja, het liefste cash.
Ja.
Ja.
Hey, maar nu hebben
maar dat was wel mooi om na die marathon nog daar even neer te struinen.
Ja, precies. Hey, en hoe gaat het dan met die 30ste verjaardag nu? Want ik bedoel, je moet hem in München vieren. Maar er is toch wel, wel een soort eerbetoon later in de maand, toch? Die wordt gedaan na die 30ste verjaardag.
Ja, er komt een dag waarop we alles goed maken met de mensen in Rotterdam. Zeker weten.
Ik wou al zeggen. Ik neem aan met een traditionele levende artiest, zoals wij dat noemen.
Ja, de onderhandelingen met de Nederlandstalige artiesten lopen. Alleen, ze zijn tegenwoordig zo populair dat nu zelfs misschien verplaatsing van het hele feest dat daar sprake van is. Misschien wordt het in plaats van 1 oktober 5 november, maar ik hou je op de hoogte.
Oh, ik wil zeggen, dat is nog wel een groot verschil inderdaad, 1 november of of een oktober.
Ja. Ze zijn veel gevraagd. Precies. Nee, maar München, verjaardag in München gaat helemaal goed komen.
Goed. Hey, maar even terug naar het werk. Hoe ziet zo'n dag eruit daar voor jou dan? Zo gisteren zo'n marathondag, hoe begint dat? Ik heb wat beelden, zag ik op onze pacer voorbij komen. Ja, ik zie jou 's morgens een beetje hardlopen op dat parcours daar. Heb je het parcours verkend?
Ja, dus ik had al afgesproken om 8:00 's ochtends met Imo Muller, ja, uitgever van Runners World bijvoorbeeld. En hij doet nog veel meer, maar zeker ook dat. En
tempomaker van Nienke Brinkman in Rotterdam geweest.
Juist, ook nog. Ja, klopt, inderdaad. Dus die kwam een avond van tevoren aan. Die had geappt van, zullen we een rondje samenlopen? Hij had zijn hotel speciaal uitgezocht op korte afstand richting het Englischer De Englischer Garten. Echt een geweldig, geweldig groot park. De grootste van München. Waar ik inmiddels ook al 2 keer heb gelopen. Dus ik denk, nou, ik rij even naar hem toe. Doen we vanuit hem een kort rondje. Maar toen een kwartiertje van tevoren eigenlijk. Nou, op het moment dat ik mijn wekker had gezet. Toen appte die van, is het niet veel leuker om gewoon dat marathonparcours te gaan lopen? Want daar zitten we ook dichtbij. Nou, dat was natuurlijk een goed plan. Dus ik had voor de zekerheid mijn persaccreditatie nog in mijn korte broekje verstopt. Maar die bleken we uiteindelijk niet nodig te hebben. Alle wegen waren al afgezet met dranghekken. Veel Duitse beveiliging, maar die waren eigenlijk aan het applaudisseren als we daar langskwamen. Er ging nog een atletenmanager van Global ook mee, Jeroen. Dus met z'n drietjes liepen we eigenlijk over die ronde van 10 kilometer. We moesten er eigenlijk alleen even af 50 meter voor de finish op Odeonsplatz. En dan konden we 50 meter daarna konden we er zo weer mooi op. En eigenlijk werden alle drankposten gereed gemaakt. Dus dan worden die vlaggetjes erbij bij de tafels gestoken. En ik denk dat wij zeg maar finishten 1,5 uur voordat de vrouwen van start gingen.
Wat vond je ervan, van het parcours? Had je gelijk een beetje een idee van, oeh, dat is pittig of dat... Dat ligt misschien wel de Nederlandse
Het viel me eigenlijk heel erg mee. Want het gaat al een jaar en zeker ook de laatste week over de hitte. Er waren van de week zelfs 50 atleten die een brief hadden ondertekend uit een soort protest om de organisatie toch nog te forceren de start te vervroegen van die vrouwen en de mannenrace. Maar toen ik dus liep tussen 8 en 9... Toen was het bewolkt, er stond een briesje, wat soms zelfs zorgde voor een soort vervelende tegenwind. Maar waardoor ik wel het gevoel had van, nou, dit gaat niet de hete dag worden. Dat het zo'n slijtageslag wordt, zoals we in Sapporo of eerder bij de WK in Doha hebben gezien. Ik dacht van, nou, dit is heet. Alleen als je daar als atleet goed mee omgaat, kun je gewoon een goede marathon lopen. Loop je misschien geen PR, hè, maar dat hoeft ook niet op een kampioenschapsrace. Dus dat idee had ik meteen. En verder, ja, dat heuveltje valt natuurlijk op. Dan ben je even aan het polsen van hoe zwaar is dat. Nou, dat gaat tijdens een marathon anders aanvoelen dan tijdens je easy rondje in de ochtend. Maar het is gewoon leuk om er een beetje voeling bij te krijgen, inderdaad. En wat de marathonlopers niet hebben gedaan, en wij vanochtend 's ochtends wel. Ja, om je heen kijken en ook naar de Siegerstore en de andere highlights uit München even kijken.
Precies, die we in het tv-verslag altijd wel gewoon meekrijgen.
Ja, zoals ze ook in het tv-verslag nog even schakelden naar de biertuin in de laatste kilometer.
Ja, precies. Op het moment dat er eventjes dat het echt spannend werd. Ja, kansloos was dat verhaal. Hey, even over die brief hè, die dan wordt gestuurd. Ik hoor daar ook al een aantal atleten over van ja, ik heb die gewoon niet getekend. Want uiteindelijk weet je gewoon wanneer die wedstrijd gelopen wordt. Je bereidt je ook voor in die hitte. Dus ja, waarom gaan we dat er dan vlak van tevoren van afhalen? Want er zijn natuurlijk gewoon atleten die zich echt voorbereid hebben op een race in de warmte en in de hitte.
Ja, als het goed is iedereen eigenlijk, hè? Toch?
Ja, toch?
En ik belde, welke dag was dat? Donderdagavond, dus dat was 4 dagen voor de marathon, belde ik met Ronald Schreur. Voormalig pacergast ook. Die ging hier zijn vierde EK lopen, zijn derde EK marathon. Hij was er ook bij in 2010 in Zürich en 2010 in Barcelona, 2014 in Zürich. En die was halverwege met zijn autotrip samen met zijn vrouw Jill Holterman, ook marathonloopster hier. Halverwege de autotrip op weg naar München. En ze kwamen net uit de pizzeria en die zei, ja, ik heb die brief heel bewust niet ondertekend. We weten het al een jaar. Een EK is altijd in augustus, dus het kan warm zijn. Het wordt waarschijnlijk zelfs warm. En daar kun je je tegen wapenen. En daar kun je je ook nog eens beter tegen wapenen dan vroeger. Want hij had al begrepen dat er ook om de 2,5 kilometer, dus dat er om de 5 kilometer kon worden gedronken. Maar ook nog eens om de 2,5 ijs kon worden gepakt. Hij zei, dat ijs, dat hadden we vroeger helemaal niet. Er is ook steeds meer kennis over hoe je je tegen die hitte, of hoe je kunt acclimatiseren, hè? Hoe je je lichaam bestand kunt maken tegen de hitte. Dus daar zijn allemaal trainingstechnieken voor. Bijvoorbeeld dat je kort na een training een warm bad instapt of nog even de sauna ingaat, meteen na je training. Dat je van tevoren koelvesten kan dragen, waardoor je lichaamskerntemperatuur met een minder hoge temperatuur aan de race al start. Dus er zijn allerlei manieren. Hij zei, ja, ik heb me er gewoon op voorbereid. Dus daar voel ik me goed bij. En ik wil helemaal niet dat dat nu ineens op het allerlaatste moment nog gaat veranderen. Volgens mij had alleen Tom Hendricks zijn naam onder de brief gezet. Nienke Brinkman wilde er ook helemaal niks meer aan veranderen. Die wilde zich gewoon op de race concentreren en niet op last-minute wijzigingen.
Ja, precies. Nou, vond ik ook hoor. Ik denk, het is een race die... Het is een kampioenschapsrace. Je weet dat die onder zware omstandigheden gelopen gaat worden. Je bereidt jezelf erop voor. En dan moet je het ook pakken zoals het is. En voor de ene is het misschien meer een voordeel dan de ander. Maar je weet ook dat het dan misschien wat minder hard van start gaat. Dus je zal ermee mee moeten dealen.
Kijk, ik vind de enige... kijk, als er nou die week een soort hittegolf start in München... En het schiet naar richting de 40 graden en je denkt, dit is onverantwoord. Hier gaan atleten hun carrière mee verzieken door het lopen van één marathon. Dan wordt het een ander verhaal. Maar dat was gewoon nu niet, ja, er was gewoon geen sprake van. Het is in de middag, geloof ik, ja, misschien is het 30 graden geweest. Ja, dat is hartstikke warm. Dan moet je je strategie iets op aanpassen. Dan moet je heel serieus mee bezig zijn. Maar dat is geen reden om een marathon die al een jaar in de agenda staat... ineens een paar uur te gaan vervroegen.
Ja, nou, dat is wel een goede reden. Hè? Dat is overigens ooit wel eens een keer gebeurd. Hè? In het ver verleden, een EK in Split, voormalig Joegoslavië. Daar is echt de marathon in extreme hitte gelopen. En daar hebben echt atleten hebben daar een jaar, anderhalf jaar van hun carrière verspeeld. En sommige atleten heeft het misschien wel een carrière gekost. Zo diep hebben ze moeten gaan in die hitte. En dat kan dan wel heel veel schade veroorzaken. Maar ik denk ook inderdaad, als er een hittegolf aankomt, zoals die bijvoorbeeld afgelopen week hier was, dan had die organisatie best wel aangepast. Dat geloof ik wel. Maar onder de omstandigheden van gisteren was het volgens mij prima te doen, als ik naar de atleten keek.
Ja, precies. En weet je wie ik ook nog tegenkwam tijdens die parcoursverkenning?
Geen idee.
De vriend van Nienke Brinkman en haar zus. En die kende Imo, dus die groette de haas uit april, zeg maar. Die bedankt hem nog even voor de bewezen diensten, bij wijze van spreken. Maar in elk geval, dat waren niet de enige twee supporters van Nienke Brinkman. Want zij woont in Zürich. Ze komt uit de omgeving... Ja, wat was dat? Leiderdorp, geloof ik, hè?
Ja,
waar de ouders woonden, waar wij langs zijn geweest. Dit is gewoon, dat geldt voor veel atleten, voor ook al die andere sporters bij dit multi-evenement, want er zijn hier nog negen andere sporten bezig. Want dit is een van de eerste toernooien waar gewoon alle vrienden en familieleden natuurlijk gewoon weer naartoe kunnen. En zelfs met de trein of de auto. Dus echt, er was ook een soort oranje legioen met allemaal van die pyro, weet je wel, van die, hoe heet dat ook weer, van die fakkels.
Ja, ja.
Een soort oranje bocht was er, weet je wel, alsof het Alpe d'Huez hier betrof. Maar er was gewoon, het was echt een leuke sfeer met heel veel Nederlanders ook die onze marathonlopers vooruit aan het schreeuwen waren. En dan komen ze natuurlijk 4 tot 8 keer voorbij als je een handig plekje uitzoekt.
Medailleuitreiking is niet uitgesteld omdat de hele familie en vrienden allemaal nog even op de foto moesten met Nienke, zoals in Rotterdam. Toen de persconferentie een kwartiertje later begon.
Ja, er was wel wat vertraging, geloof ik. Ja, ja. Hey, zullen we naar die marathon gaan? Want het is wel, moet ik zeggen, van tevoren. Dat heeft ze zelf vakkundig stilgehouden natuurlijk. Ze schoof nog aan, telefonisch, bij onze collega's van Suzy Q. Maar daar werd geen woord gerept over de race. Volgens mij was dat min of meer afgesproken. Hè, dat ging natuurlijk wel over de voorbereiding en over wat ze anders had gedaan. Wat haar grootste week was geweest. Nog wat ze van Rotterdam had geleerd. Maar het ging weinig over wat zijn nou je verwachtingen en ga je voor goud. En daar zag ik wel een parallel, want dat deed ze voor Rotterdam natuurlijk ook niet, hè? Zij, haar hazen en de coach en ik denk de manager, ongeveer 5 man, wisten dat zij het Nederlands record wilden gaan aanvallen. En voor de rest niemand. De organisatie niet. Collega's als Jill Holterman niet, terwijl ze daar 3 weken mee op hoogtestage had getraind. Zij wil die verwachtingen niet. Dat voelt als een soort loodzware tas op de rug. En dat was nu eigenlijk ook weer, want omdat er wat mensen hadden afgezegd en omdat ze die zo snelle tijd van 2:22 op de klok had gezet op de Coolsingel, was zij gewoon op de lijst eigenlijk de snelste atleet op papier, de lijstaanvoerder. Maar
dan ontkom je er natuurlijk ook niet aan om bij de start eventjes naar voren te worden geroepen. En eventjes even voorgesteld te worden. En dat is eigenlijk waar ze ook niet helemaal op zat te wachten. Op die favoriete rol die er, ondanks dat ze dat niet wilde, toch even vlak voor de start werd toebedeeld.
Ja, precies. Dus ze zei het na afloop ook, dat vond ik verschrikkelijk. Dan word je naar voren gehaald, kijkt iedereen naar je, ga je zelf ook denken, moet ik nou goud halen? Ze zei, ik vind het geen luxe positie.
Nee, maar aan de andere kant is dat wel de insteek van de wedstrijd.
Ja, dus kijk, zij opereert liever vanuit de schaduw.
Ja.
Ja, dat wordt moeilijk als je Nederlands recordhouder bent met 2:22. En dat wordt ook moeilijk nu ze brons heeft gehaald op de EK. En dat het elke keer, eigenlijk, ze heeft tot nu toe gewoon 3 goede marathons gelopen. Elke keer loopt ze goede trails. Ja, het is gewoon lastig voor haar om niet als een van de favorieten genoemd te gaan worden, ook bij de volgende marathons waar ze loopt. Dus dat is wel iets, want ze heeft er dus moeite mee. Tijdens de race trouwens niet hoor. Tijdens de race zei ze, heb ik er bijna niet meer aan gedacht.
Je geeft net aan dat Nienke nu eigenlijk 3 hele goede marathons heeft gelopen. Maar op deze zitten toch wel een paar kleine krasjes. Want dit verliep natuurlijk niet helemaal zoals ze dat zelf graag wilde. Ik bedoel, ze is in deze marathon wel tegen een aantal dingen aangelopen, waar ze denk ik in Valencia en in Rotterdam nog niet tegenaan gelopen is. Dit was natuurlijk ook weer een volledig nieuwe race. Hè. In Valencia gaat het in eerste instantie redelijk vrij uitlopen. Nog onbekend en eigenlijk hartstikke goed gedaan. In Rotterdam ging het om tijd. Alles geregeld, hazen ervoor, strak tempo. Ook op een manier lopen zoals zij dat graag wil. En nu, onbewust, maar tegelijkertijd ook bewust, want ze weten natuurlijk heel goed, als favoriet aan de start komen te staan, daarmee om moeten gaan, maar tegelijkertijd ook een race moeten lopen die tactisch is, die helemaal niet over tijd gaat. En waar je beslissingen moet nemen onderweg. Waar je voor het eerst in oranje tenue loopt, waar je je land moet vertegenwoordigen en waar echt nu voor het eerst echt prestaties werden verwacht en eigenlijk wel gewoon een medaille van haar werd verwacht. En dat, daar heb je ook wel een stuk ervaring voor nodig. En dat bleek achteraf ook wel.
Ja, want ik denk, ze heeft gewoon hartstikke goed gelopen. En dat zit hem dan ook in de verbeterheid, dat eigenlijk bij 27 kilometer maagklachten naar boven komen. Dat ze bijna niks meer binnen kan houden. Dat ze af en toe tegen kotsen aan zit. Dat ze niet tegen opgeven aan zit. Maar ik bedoel, je lijf schreeuwt eigenlijk om opgeven. En dat het er dan toch lukt om tot in de laatste kilometer eigenlijk met 4 vrouwen om plekken 1, 2, 3 en 4 te knokken. En dat het er dan ook nog nipt lukt om die medaille eruit te slepen. Terwijl ze het, iedereen kon zien wat voor lijdensweg het was, weet je wel. Die laatste kilometer vanaf het keerpunt van de Siegestor naar de finish op de Odeonsplatz. Ja, ze zei, die laatste 200 leken 5 kilometer te duren. Dan wil ik niet weten hoe die laatste kilometer, hoe lang dat voelde.
Ja.
Dat was een soort marathon die ze daar aan het lopen was.
Maar wij konden natuurlijk niet zien dat er problemen waren, dat er maagproblemen waren. Uit de beelden kon je dat niet opmaken. Dus ik dacht eigenlijk wel, ze zat in die groep, ze zat er redelijk comfortabel in. Ze heeft een keertje in de tweede ronde een beetje aan de boom geschud op dat heuveltje, zeg maar, wat er was. En toen daar verder niks gebeurde en die groep best wel groot bleef, had ik eigenlijk gedacht in die laatste ronde, op dat heuveltje, daar gaat ze het doen. Weet je, met haar trailverleden, daar gaat ze het doen. En daar zag je eigenlijk al van, daar moest ze volgen in plaats van zelf het initiatief nemen. Zonder dat wij natuurlijk wisten wat er aan de hand was.
Ja, dat was het. Niet dat ik er zomaar even op plekje 1 had gezet. Maar toen ze daar een paar meters moest afgeven, toen kreeg ik het gevoel van winnen wordt wel heel lastig. Dat bleek toen ook toen even later die polsen echt wel hard wegliep. Maar ik vind het echt knap hoe ze zeg maar ook wel, niet alleen op klasse, maar ook wel gewoon echt op karakter, dat brons heeft binnengehaald. Maar ja, ze zei na afloop, gaf ze ook gewoon echt toe. Ze heeft gewoon een paar fouten gemaakt. Ze is, in ronde 2 heeft ze heel veel op kop gelopen. Dus ook wel in de wind, want die stond er wel degelijk. Ze heeft ontzettend vaak, dat zag je niet zo, want als je die race bekeek, dan zat ze heel de tijd daar rechts vooraan en dan leek ze heel comfortabel daar te zitten. Maar zelf heeft ze toch wel heel de tijd het gevoel gehad dat ze voor de positie heeft moeten knokken en dat er heel veel energie kostte. Want ja, in april kon ze achter Guus en Imo aan. Ging er niemand om haar plekje dringen. Ging er niemand dringen, dus niemand om haar plekje wringen. En nu was het gewoon af en toe leek het, zei ze, alsof ik naar achteren werd geduwd. En dan kwam er een drankpost aan. Dan zei ze, dan stak ik netjes mijn hand uit. Maar dan werd ik er niet tussen gelaten. Ja, dat was ze helemaal niet gewend. Als ze in Rotterdam de hand uitstak, dan kwam er een staande ovatie. En dan werd een bidonnetje aangereikt. En hier lieten de concurrenten er niet tussen. Dus weer stress in het koppie. Weer even gedrang, nervositeit. Even een strijdje in een strijd. Om wel dat bekertje of die spons te pakken. En ze vond dat dus echt moeilijk. En ik denk dat ze er, ondanks dat brons, ook wel eens achtergekomen. Dat zij liever op dit moment in elk geval in haar carrière, met nog maar 3 marathons achter de naam, liever eigenlijk een geregisseerde race wil. Of heeft. Dan zo'n titelstrijd waarop zij voor de gevoel ook moet knokken tegen. Loopsters met meer wedstrijdervaring. Want dat is het natuurlijk. Ze is gewoon begonnen met serieus hardlopen tijdens de pandemie. Ze heeft ontzettend goede resultaten geboekt. Ook in de trails. Maar echt vaak voor je plekkie knokken. Voor het resultaat strijden. En dan niet op hoe groot je motor is. Maar ook op tactische, strategische keuzes. Heeft ze gewoon nog niet vaak gedaan. En daar werd ze... ik weet niet of ze anders goud had gepakt, maar ze vond het wel gewoon lastig. En ik denk, misschien moeten we zo even naar haar gaan luisteren trouwens, Erik.
Ja, maar voordat jij nog zeggen? Voordat dat vind ik wel van, misschien vind ik het juist wel goed dat ze in deze periode van de carrière deze race loopt. Want het is een EK, het is geen WK of Olympische Spelen. Je zal hier toch ervaring mee moeten opdoen. Want het is gewoon anders dan al die geregisseerde wedstrijden die er gelopen worden. Want dat zie je toch vaak bij dames, gaat het ook in die wedstrijden. Puur om tijd. Alles is geregeld. Alles is gedaan. En je kan er maar vast in je bagage hebben zitten. En ze heeft zich hierop gericht. Volgens mij heeft ze onwijs veel van geleerd. Nou, dat moeten we maar van haarzelf horen natuurlijk. Maar ik denk in deze fase van de carrière helemaal niet verkeerd om deze ervaringen eens eventjes op te doen. Ik denk beter dat het je hierover komt dan eventueel straks op een WK als ze die volgend jaar zou lopen of niet. Of tijdens de Spelen in Parijs. Want er zit natuurlijk wel heel veel in, hè?
Ja, eens. Want ik denk dat ze dit eigenlijk hartstikke goed kan. En dat het op zich, dat ze ook nog in die laatste 2 kilometer de juiste keuzes maakt om uiteindelijk toch nog op het podium te eindigen. Want als ze net wat verkrampter toch achter die polsen was aangegaan, dan had ze uiteindelijk geen derde geworden, weet je wel. Dus ondanks die totale verkramping in haar lijf die laatste kilometer, want zo zag het er wel echt uit, weet ze toch net binnen te slepen. Dus zullen we even naar haar luisteren? En ja. Excuses voor de geluidskwaliteit, want dit is opgenomen met mijn mobieltje. Dat noemen ze de mixed zone. Dat zijn eigenlijk de geïmproviseerde persgangen op Odeonsplatz. Maar op de achtergrond hoor je de speaker in München. En op een gegeven moment hoor je ook 4 Duitse vrouwen schreeuwen. Dat zijn marathonloopsters. Alleen op dat moment, in hun rug, wint Richard Ringer bij de mannen de Europese titel. Dus dat is een beetje aan het einde van dit gesprek. Dan hoor je even geschreeuw. Maar focus je vooral op Nienke Brinkman.
Nou ja, ik ben wel eigenlijk echt heel blij met brons. Ik denk, ik moet het beseffen, ik voel me gewoon nu niet zo heel lekker. Maar ik ben wel heel blij dat dit er nog... Want we zaten nog die laatste ronde met nog 5, 6 meisjes. En van vrouwen, sorry. Ik dacht, god, dit kan overal nog heen. Ik ging op een gegeven moment ook een beetje achteraan. Ik dacht, nou, kan ook zo 10e worden. Ja. Dus, ja.
Want er waren een paar meisjes, die Zwitserse, die heeft een paar
zij ging ook. En ik zat haar soms ook wel in de gaten houden. Dacht, oeh, die gaat ook sterk. Toen zette die Mirjam me echt aan.
Op het klimmetje, hè?
Ja, ze ging echt hard. Toen dacht ik, oeh, die gaat nu. Toen dacht ik, ga mee. No matter what. En ik voelde me zo rot.
Ik heb het idee dat je echt de zwaarste marathon tot nu toe hebt gelopen. Veel zwaarder dan Valencia en Rotterdam.
Ja. Dat ik me gewoon heel rot voelde.
En ook lang dus, 15 kilometer lang.
Ja.
En dan dit laatste eind waar geen eind aan komt, letterlijk.
Oh, ik heb nog nooit zo lange 200 meter gelopen. Niet normaal.
Maar die
leek me 5 kilometer.
Nog wel langer, 2 kilometer of zo, toch?
Ja, oké, maar dan kom je bij die toren en dan moet je nog zo ver, terwijl eigenlijk helemaal niet ver is. Ja, Nou, nee, het was echt niet zo'n leuk kilometer voor mij.
Nee, en je bent gewoon pas jong marathonloper, hè? Gewoon pas net nieuw. Maar toch, als je een week van meer dan 200 kilometer draait, dan ben je gewoon inmiddels ook een ervaren loper. Maar toch, eerste toernooi, eerste keer oranje tenue, eerste keer een strategische race.
Ja.
Wat heb je daar allemaal van geleerd, van deze week?
Vooral van de race vond ik het echt heel lastig dat je positie. Als je een beetje in een groepje zit, word je heel snel naar achter geduwd eigenlijk, echt. Waar ik eigenlijk in de eerste ronde heel erg van schrok. Opeens werd ik helemaal naar achter geduwd. En ook bij een zo'n voedingsstation moest ik echt, soms gaf ik gewoon met mijn hand aan, want dat doe ik altijd in die andere races. Doe ik gewoon hand aangeven, dan word je zo, nou nu krijg je geen ruimte. Dus dan moet je zo, dacht oh, hoe kom ik er nou tussen? Dus dan ben ik er altijd een beetje voor gegaan, want ik wist gewoon niet hoe ik er tussen moest komen. Dus altijd een beetje versnellen, misschien ook niet slim. Ik denk niet dat ik het heel slim heb gelopen, maar goed.
Had je eigenlijk een idee wie er bij je dan in het groepje zaten?
Ja, ja, ik had wel een beetje onderzoek gedaan. Grafiekjes hadden we gemaakt.
Zei je nou dat je niet denkt dat je slim was?
Ja.
Ja. Dat heb je niet slim gedaan?
Nou, bijvoorbeeld in het begin bij al die eetstations, voedingsstations, altijd. Versnellen. Ik heb in de tweede ronde dus een heel deel op kop gelopen om het tempo wat omhoog te halen, maar was een stuk met tegenwind. Dat is ook niet slim. Maar ik weet niet. Leermomenten. Ja, ik ben er goed van afgekomen, denk ik.
Het had nog erg kunnen
uit. Ja, een vierde was niet, wel echt pittig jammer geweest. Ja.
En welke? Een medaille?
Ja, ik heb een medaille.
Eerste Nederlandse vrouw met een medaille.
Ja. Ja, daar ben ik wel heel blij mee.
Lekker nagenieten en herstellen.
Nou, het was wel helder, hè? Die heeft al wat geleerd van deze race, volgens mij.
Ja, absoluut. En toch ook heel blij met het brons. Dat is beide, ja. Hè? Je merkt gewoon van... Ik heb redelijk wat... Ja, wat zegt ze? Niet slim. Ik heb niet slim gelopen. Er zijn heel veel punten voor verbetering. Maar toch ook wel, weet je wel... Ze voelt gewoon aan... En het was natuurlijk ook... Ze viel echt stil op de streep, hè? Het zag eruit alsof het... Ze had geen 42 kilometer en 197 meter kunnen lopen. Het was echt die 195 meter. En die Duitse eindigt dus in dezelfde seconde, hè?
Ja, het was echt kantje boord. De ene aan de ene kant van de weg.
Het was echt centimeters. Ja.
Maar dit is wel een bronzen medaille die je echt gewonnen hebt. Normaal gesproken kan je wordt er afgelopen, het is klaar of wat dan ook. Maar ja, dit was echt knokken voor die bronzen medaille. En dat wat zij zegt, die laatste 200 meter die duurde alsof het een paar kilometer was, bij wijze van spreken. Maar dat zag je ook. Het ging ook traag. Ze vielen eigenlijk allebei stil. Het ging trager en trager en trager. En het was gewoon... Ja, wie pakt het eerst dat lijntje? En daar toont ze wel de juiste mentaliteit. En ik denk dat juist daarom je zo blij bent met die bronzen medaille. Weet je, op het moment dat je er gewoon finaal afgelopen wordt voor een tweede plaats en voor een eerste plaats. Dan denk je, ja, ik baal ervan, niet goed gedaan. Maar dit was wat er, onder alle omstandigheden die er op dat moment speelden voor haar, was dit het maximale wat erin zat. En die haalt ze er dan ook uit. En ja, dat zegt ook wel veel over haar instelling en haar mentaliteit. Want Het was natuurlijk heel makkelijk om die kramp in te laten schieten en het te laten lopen. En dat liet ze echt niet gebeuren.
Ja, hey, en ik en de andere collega's die hier ook op in dit korte fragment hoorden, die hebben nog langer met haar gesproken. En daarin geeft ze ook aan van ja, ik moet eigenlijk gaan analyseren waarom ik die maagklachten kreeg. Ze zijn misschien toch te veel gegeten de afgelopen week. Of dat het op een of andere manier niet goed verteerd is. Of dat het kwam door de combinatie hitte drinken onderweg. Toen kreeg ik gisteravond een appje van een... Ik zal zijn naam niet noemen, maar van een prominente coach uit het hardlopen. En die stuurde een fotootje mee en die zei... Ik heb de hele tijd zien drinken uit de sponsen.
Ja, ben ik ook gezien.
Terwijl ik altijd tegen mijn lopers zeg... Hij zei, dat probeer ik ze echt vanaf het begin van hun carrière mee te geven. Drinken doe je uit de bidonnen of desnoods de bekertjes... Maar eigenlijk alleen uit je eigen bidonnen. Pak nooit drinken aan van toeschouwers. Maar zeker ook niet het vocht drinken wat zich in de sponsen bevindt. Daarmee dep je je hoofd. spoel je je nek af en maak je jezelf vochtig en daarmee iets koeler. Maar ga niet drinken uit die sponsen. Daar zit blijkbaar een bepaald risico aan vast. En dat heeft hij haar meerdere keren zien doen. En hij stuurde inderdaad één foto door waarin je er dat ziet doen.
Ja, ik heb het ook gezien dat ze dat deed inderdaad. En ik vraag me zelfs ook af of het iedere keer verse sponsors zijn. Ze komen daar een aantal keren na. Dus het kan best zijn dat de sponsor opgeraapt worden, opnieuw in een emmer water gedaan wordt en weer neergezet worden. Maar ik heb ook gezien dat ze dat deed. Aan de andere kant hoorde ik ook dat ze haar bidons die ze aannam, dat ze die in een koelbox had laten liggen. En dat het water daarvan behoorlijk stuk kouder was dan normaal. Ook misschien om te koelen. Er zijn denk ik genoeg dingen om te analyseren van, heeft dat goed gewerkt op haar maag of wat dan ook. Weet je, maagproblemen blijft altijd wel een ding. En ik hoorde ook bij de collega's van Suzy Q dat ze ook aangaf dat ze soms wel wat problemen heeft met haar maag. Ze noemde dat daar al een klein beetje. Nu ontstond het ook. Komt het dan door die hele koude bidon of het drinken uit die sponsen of wat dan ook. Ja, ik denk wel reden om daar goed naar te kijken. Goed mee te gaan trainen onder druk in de toekomst. En te kijken hoe je dat probleem kunt oplossen. Want ja, ik ben ervan overtuigd, als zij deze problemen niet had gehad, dan had ze deze marathon echt, ja, ik vind echt, had ze hem easy gewonnen volgens mij. Dan had absoluut die polsen niet.
Alleen zo heeft iedereen wat.
Nee, bijna dat is ook zo.
Komt niks tijdens de marathon.
Het is ook zo, maar eventjes gewoon om aan te geven wat haar niveau is. Op het moment dat iedereen die heeft wat, maar op het moment dat die maagproblemen er niet zijn, dan is ze denk ik een klasse beter dan de rest van dit veld. Alleen ja, ga hier maar mee om. En ik heb het inderdaad ook gezien met die sponsen. Ik denk niet dat het heel erg handig is. Want je weet gewoon niet hoe er omgesprongen wordt met die sponsen.
Ja, nee, dus voor de duidelijkheid, we weten niet of het daaraan ligt. Het is alleen, het is echt iets waar lopers onderling en coaches het wel echt over hebben. Van doe dat maar niet, want daar zitten risico's aan vast.
Ja, maar zo leer je ook van iedere marathon, hè? Ook deze. Je ziet soms dat er wat tempoversnellingjes zijn, die je normaal gesproken in die vlakke race eigenlijk helemaal niet hebt. Hè. Halverwege zie je op een gegeven moment die Française die denkt dat ze de dag van haar leven heeft, die flink gas geeft. Moet je dan reageren? Moet je dan meegaan of niet? En dat maakt het soms lastig. Maar dat maakt het tegelijkertijd ook super leerzaam. En daar was bijvoorbeeld een Gerard Nijboer die tijdens het EK goud won. In het verleden was hij juist in die kampioenschapsraces was hij heel erg goed. Omdat hij gewoon heel goed wist hoe hij met plaatsen om moest gaan. En hoe hij wel of niet moest reageren op versnellingen die misschien in bepaalde fase van de race belangrijk waren of niet belangrijk waren. Of zoiets dat van, nou, ik laat het nu maar lekker lopen. Want kijk gisteren naar de mannenrace, naar de Duitse ringer. Wie had gedacht 4 kilometer voor het einde dat hij die race zou gaan winnen? Want er moest nog wel een gat gedicht worden. En toen dacht je, nou, hij komt misschien nu in de kopgroep. Er lopen weer 2 mensen weg. Het maximale wat erin zit is brons wat erin zit. Maar hij had het geduld om te wachten. Hij wist waar hij mee bezig was. En uiteindelijk pakt hij die race op een fenomenale manier. En ja, ik denk dat dat wel een stukje ervaring is.
Ja, gigantische eindsprint trouwens.
Ongelooflijk. Echt geweldig. En dan ook nog in je thuisland, zeg maar. In je heimat. He? Dat is echt geweldig.
Ja. Hij zei na afloop van het leek alsof ik 3 benen had. Ja, je krijgt natuurlijk gewoon zo'n erectie van zo'n ontvangst in, zeg maar, je thuisland. Ja, dat is wel lekker natuurlijk. Ja. Dat je gewoon op 3 benen je marathon kan gaan lopen.
Ja. Ja, en het was eigenlijk een strijd die voerde tegen volgens mij 4 Ethiopiërs met de Israëlische nationaliteit. Want op een gegeven moment dacht ik zag alleen maar Israëliërs erin lopen.
Ja, ik zag, er was een, ik ben even zijn naam kwijt, maar er was een prominente marathonloper en die reageerde volgens mij onder zijn Instagram van het is goed voor het lopen dat er een echte Europeaan heeft gewonnen. Ja. En kijk, ik vind oprecht, hè, kijk, de wereld is van iedereen. Iedereen mag gaan wonen waar hij wil. We moeten ze allemaal. Zo sta ik in het leven, zeg maar. Weet je wel? Gewoon, iedereen is overal welkom. Maar wat je gewoon bij de EK's ziet, dat er ook wel echt bepaalde landen zijn, Israël, Turkije, die gewoon lopers uit bijvoorbeeld Kenia voor geld overhalen om voor hun land uit te komen. Die halen daar hun paspoort op en die zijn weer weg. En die verslaan vervolgens mensen uit Duitsland of Groot-Brittannië in het lopen. Ja, dat heeft niet zo heel veel. Dat heeft gewoon niet zo heel veel te maken met strijden om de medailles tussen Europeanen op een EK. Ik vind het heel anders. Kijk, bijvoorbeeld, voor Israël heb je ook Lona Salpeter. Die werd gisteren volgens mij derde bij de 10 kilometer. Kijk, die heeft een Israëlische man en die spendeert daar heel veel tijd gedurende het jaar. Ja, dan vind ik het een compleet ander verhaal. Zoals het ook een compleet ander verhaal is, Abdi, Sifan, weet je wel. Die zijn inmiddels van Nederland en die zijn trots om voor Nederland uit te komen. Maar je hebt gewoon bepaalde vrouwen en mannen, bijvoorbeeld die voor Turkije uitkomen. Die hebben in Istanbul een keer hun paspoort opgehaald. Die krijgen maandelijks een bedrag op hun rekening gestort. Ja, dat is echt wel een ander verhaal. En ik kan me best voorstellen dat het dan best zuur is om daar achter te eindigen. Ja,
je ziet het steeds
dus
meer.
Dat het in dit geval ook extra mooi is dat dan de Duitser in München het lukt.
Absoluut. Want je ziet het op WK's ook, hè, met Bahrein en Qatar. Die doen dat eigenlijk ook.
Ja.
Waardoor je steeds meer, zeg maar, Kenianen en Ethiopiërs ziet die eigenlijk in eigen land net niet goed genoeg zijn om aan die toernooien deel te nemen. Die eigenlijk een soort transfer maken naar een ander land. Wat je zegt, daar een paspoort ophalen. Een salaris krijgen en vervolgens voor dat land uitkomen op een groot toernooi.
Ja, en ik begrijp het eigenlijk nog vanuit die atleten wel. Want dat zijn vaak atleten die keuze maken. Omdat ze gewoon vanuit hun jeugd er nou niet echt een stabiele financiële basis is geweest. En ze daardoor voor hartstikke veel vrienden en familieleden kunnen zorgen. Maar als je uitzoomt is het gewoon je reinste sportswashing. Gewoon de bobo's in Qatar. Die gebruiken eigenlijk op zo'n moment die Kenianen om aan de rest van de wereld te tonen wat voor goed sportland Qatar is. Terwijl dat natuurlijk, dat heeft niks te maken met een goede sportinfrastructuur of een goede opleiding. Dat heeft gewoon te maken met oliedollars.
Ja, precies. Hey, en hoe heb jij verder die race gevolgd? Want ik kijk er op tv naar. Hoe volg jij hem vanuit jouw kant in München? Sta je langs de kant of zit je achter de monitor? Of hoe zie je dat?
Nou ja, ik had ontzettend veel spijt dat ik niet op de barricade was gaan staan om die marathon een paar uur te vervroegen. Want het was godsamme 48 graden in die perstent. Ik weet niet, daar hadden ze best een airco mogen neerzetten. Dus nee, dat was afzien. Nee, dus we zaten 100 meter na de finish. Was een provisorische tent opgebouwd. En daar kon je dan je laptopje openklappen en op schermen naar die wedstrijd kijken. Maar ik ben ook nog op de mediatribune pal naast de finish gaan zitten. Waar ze starten, finishen en ook nog twee keer passeerden. Dus niet tijdens die rondes, maar wel tijdens de eerste en de laatste lusjes. Als ik het even goed zeg. Dus dat was hartstikke... Hartstikke leuk om te zien, want dan zit je er wel echt met je neus bovenop. Waardoor je bijvoorbeeld ziet dat Koen Naert, de man die in Berlijn nog Europees kampioen werd, de Belg, dat hij echt ongeveer een minuut voor de start zijn koelvest nog aan had. Ik vind die kleine details, dat vind ik leuk om te zien als je er met je neus bovenop zit. Dat je echt een inkijkje krijgt en daarbij niet alleen... hoe noem je dat? Niet alleen leunt op wat de regisseur in beeld brengt, maar dat je zelf kan kijken waar je blik op gericht is.
Precies. En krijg je dan nog een beetje, als je in die perszaal zit, krijgen jullie tussentijden door? Of wat krijgen jullie?
Ja, maar ik vond het moeilijk te volgen, dit toernooi. Maar misschien had ik gewoon niet de juiste site bij de hand. Dat kan ook. Maar ik heb die vrouwenrace perfect kunnen volgen. Zoals je net hoorde aan het geschreeuw in het geluidsfragment. Ja, sta ik eigenlijk met Nienke Brinkman te praten op het moment dat de mannenrace zich ontvouwt. Althans, dat de ontknoping daar gaande is. Dus daar heb ik echt weinig van gezien. Ik heb later de beelden van die eindsprint gezien. Dat is het voor- en nadeel van sportverslaggever zijn. Je zit er met je neus bovenop. Je ziet meer dan de meeste mensen thuis. En je hoort meer dan de meeste thuis, omdat je met de hoofdrolspelers spreekt. Alleen omdat je zo aan het inzoomen bent... Mis je wel eens de iets bredere blik. Omdat ik op die dag eigenlijk echt wel alleen met die vrouwenrace bezig ben. En ik daardoor eigenlijk de mannenrace niet heb gezien.
Nee, maar daarom is het altijd fijn dat je mij nog thuis hebt zitten. Kan ik altijd nog even
praat
ik je een beetje bij. Heb je hier, heb je daar. En dan blijf je allemaal bij. Hè? Zie je, dan wordt zo'n de drink uit die spons, die wordt toch opgemerkt. Dat krijg je wel mee dan. Ja, precies.
Hey, weet je wie we ook nog gesproken hebben, Paul, na de finish?
Volgens mij Jill Holterman, denk ik, of niet?
Ja, meervoudig gast in de Pacer uiteraard. Werd 21ste. Volgens mij 2:34 en een beetje. Heeft natuurlijk een persoonlijk record van 2:28 en een beetje staan. Was ook al op de Olympische Spelen in Sapporo actief. En zullen we even naar haar luisteren?
Goed idee.
Hi.
Chill. Hoe is het?
Naar omstandigheden goed.
Ja?
Ja, dankjewel.
Hoe was je marathon?
Even denken hoor. Zo'n een tijdje geleden. Ik denk wel goed. Nee, ik heb wel maximaal eruit gehaald. Een beetje voorzichtig begonnen, omdat ik wist dat ik niet genoeg kilometers in mijn benen had om echt vanaf het begin te pushen. En dat bleek ook wel, want die laatste ronde kwam evengoed nog wel echt sufferfest. Dus afzien. En ook als ik nu gewoon allemaal spieren en alles voel, dan merk ik gewoon, ik moet consistenter worden in trainen om echt de volgende stap te kunnen zetten. Dit was naar niveau. Ik stond 22e geplaatst vooraf. Ik word 21ste. Dus ik heb wel, denk ik, naar niveau gelopen. Alleen ja, om te kunnen verrassen en om echt die aansluiting te vinden met die top 10, dan moet ik gewoon consistenter in training worden, denk ik. En dan zijn er nog best wel grote stappen mogelijk.
Ja, want het is inderdaad een soort conservatieve start, hè? Je schuift ook wel wat op, maar het is niet dat je boven jezelf uitstijgt of hier een notering neerzet waarmee je iedereen verrast.
Nee, dat snap ik op zich ook wel. En in alle eerlijkheid, een paar weken geleden wist ik niet of ik kon starten. Ik heb wat hamstringproblemen gehad. Dus ik heb eigenlijk in het midden van de voorbereiding 3 weken weinig kunnen doen. Een week van 60 kilometer of zo. En toen werd het echt wel een soort van spoedcursus marathon wil ik het niet noemen, maar wel dat ik dacht, oké, ik moet nu even wat, geen risico's nemen, want dan wist ik dat het fout zou gaan, maar wel echt, ja, best plat gaan. dus ik wist, in zo'n modus moest ik echt even een stapje erbovenop doen om hier fit aan de start te staan en gewoon goed niveau te kunnen laten zien. En ik denk ook dat ik dat heb gedaan. Ik loop dicht in de buurt van dames die een PR hebben die veel sneller is van mij. Dus misschien is het voor de buitenwereld niet de verrassing en is het een zeg maar een stabiel niveau. Ik hoop gewoon dat ik vanuit dit stabiele niveau volgende keer wel die stap kan maken en de aansluiting kan maken naar de top. Het is warmer dan vooraf gedacht eigenlijk. Of tenminste, het was natuurlijk constant wel een item van hoe je hierop voorbereidt. Ik had me goed voorbereid op de warmte. Ik heb echt wel veel warmteacclimatisatie gedaan. Dus ik heb er ook niet echt last van gehad. Maar ik merkte, de temperatuur loopt op en op een gegeven moment kwam die zon erbij. En dat voel je echt. Het is best wel warm en ook wel benauwd. Alleen ik had een hele goede poolstrategie die ik natuurlijk vorig jaar ook heb kunnen toepassen in Sapporo. Dus wat dat betreft heb ik geen last gehad van de warmte, maar gewoon last van afstand. En dan merk ik dat ik gewoon nog niet de kilometers in de benen heb om echt nog een keertje die extra stap te kunnen maken. Maar dat komt wel goed. Ik ga nu na deze marathon dus gewoon goed nadenken. Wat kan ik doen om te zorgen dat ik belastbaarder word en niet steeds die onderbrekingen heb. Want dat is eigenlijk wel een patroon in mijn carrière, dat ik onderbrekingen heb, blessures heb. En dan moet ik gewoon onder controle zien te krijgen. En dan weet ik zeker dat er nog veel meer in zit.
Heb je een idee?
Misschien is het te veel pieken en dalen. Ik heb best een agressieve loopstijl. Ik loop wel redelijk op mijn voorvoeten. Ik kom natuurlijk ook van de baan. Dus ik loop ook misschien wat agressief voor een marathonloopster. Ik doe echt wel ook veel oefeningen, krachttraining, et cetera. Maar er zijn gewoon zwakke plekken en die moet ik gewoon sterker zien te maken. En als ik dat, ja, wat ik zeg, onder controle weet te krijgen en meer kilometers consistent kan maken, dan denk ik dat er echt nog veel meer in zit. En voor nu heb ik het maximale eruit gehaald, denk ik.
Ik zag een hele lange knuffel met Nienke net.
Ja, kijk, we hebben eigenlijk al sinds Kenia veel samen getraind. En het niveauverschil is natuurlijk te groot om echt samen te trainen. Maar de rustige trainingen doen we samen. We starten samen met tempo training. Alleen we doen het op ons eigen niveau. We doen niet samen. Want ja, zij is natuurlijk gewoon zoveel beter. En dan ben je gewoon super blij voor elkaar als het goed gaat. En vooraf gun je het elkaar. En ook tijdens de wedstrijd bij die heuvel keek ik even naar links, want ik zag de kopgroep naar beneden komen en ik keek even waar ze zat en ik zag, oh, ze zit nog in de kopgroep, dat gaat goed. En dat gaf mij ook gewoon energie. En het mooie is aan marathon, je bent misschien concurrenten, maar je doet het ook wel een beetje samen. We trainen allemaal super hard voor en je gunt het elkaar gewoon om heel hard te lopen. En ik denk dat er een hele mooie vriendschap is ontstaan vanuit de vele uren die we samen gebikkeld hebben in Kenia, in St. Moritz. En we hebben gewoon een hele leuke klik. Dus wat dat betreft, ik was super blij dat ze in elk geval medaille had. Ik had van tevoren misschien gehoopt dat Schout zou pakken. We hadden misschien gehoopt op een teammedaille. Nou ja, dat zat er dan helaas niet in. Maar ja, je hebt gewoon geen garantie. Dus dat is topsport.
En gewoon wel brons, toch? Voor het eerst ooit een Nederlandse vrouw op de marathon.
Ja, weet je, ik ben zo blij voor haar. En het is super knap. En het is ook heel moeilijk. Het is voor haar ook haar eerste toernooi. En ja, kijk, vooraf werd de druk best wel hoog opgevoerd. Ze werd als favoriet bestempeld. En dat snap ik, want ze had de snelste tijd van het seizoen gelopen. Maar ja, je moet het nog steeds doen en dat is altijd lastig. En er kan van alles gebeuren. Dat is marathon. Je kan kramp krijgen, je kan last van je maag krijgen. Het kan warm zijn. Ja, dan, ja er kan van alles gebeuren. Dus dat ze in elk geval een medaille heeft, ik was super blij voor haar. En daardoor kan ik ook weer nog meer genieten van mijn eigen prestatie. Dat is alleen maar mooi. Ja.
Dankjewel.
Ja.
Herstel zo.
Thanks.
Jill is wel iemand die ook echt heel goed met die warmte probeert om te gaan, hè?
Ja, nee, zeker. Ik weet alleen niet, want het is nodig, het is noodzakelijk. Het is volgens mij ook goed wat ze zegt, hè, dat ze van tevoren een realistisch beeld heeft van haar eigen kunnen na de voorbereiding. Alleen je hoopt ook dat iemand op een gegeven moment boven zichzelf uitstijgt. En ik denk gewoon dat ze realistisch genoeg is geweest te denken van ja, daar heb ik dit keer de voorbereiding niet voor gehad. Maar ze ging inderdaad tussen aanhalingstekens conservatief van start. Dan hoop je op te schuiven in dat veld. Dat gebeurde ook, want op een gegeven moment lag ze ergens positie 30 of nog net wat verder in het veld. Uiteindelijk wordt ze 21ste. Dus dat opschuiven, dat lukt. De hitteprotocol volgens mij slaagt. Alleen wat ik ook wel goed vind is als atleten, als je aan de ene kant ontzettend goed weet wat je wil en wat je moet doen om je tegen die hitte te wapenen, maar dat je er aan de andere kant, bij wijze van spreken, mentaal geen reet van aantrekt, omdat je gewoon denkt, vandaag is de marathon en ik moet alles eruit halen. Snap je een beetje wat ik bedoel?
Zeker.
Dat betrek ik nu niet per se op Jill, hoor. Maar meer in het algemeen. Aan de ene kant pak je de koelvesten, pak je misschien die ijsslushy. Koel je continu met ijsblokjes. Zorg je dat je geen enkele drankpost mist. En aan de andere kant ben je niet heel de tijd aan het denken van, dit is een hete marathon, dus ik moet het voorzichtig aan doen.
Ja, klopt. Ze liet overigens wel een mooie demonstratie zien hoe je ermee om moet gaan. Op een gegeven moment waren de camera's op haar gericht. En liet ze perfect zien hoe je zo'n ijszakje in je nek legt. En hoe je die eventjes tussen je top weet in te klemmen. Om daar weer optimaal gebruik van te maken. Dus, ja. Dus dat was daarin wel een goed beeld. Maar ja, ze gaf natuurlijk ook in het verhaal al aan. De voorbereiding is ook niet optimaal geweest volgens mij. En het blijkt maar weer als je marathonvoorbereiding gewoon niet 100% is, dat je ook geen 100% resultaat gaat krijgen. Je hoopt soms wel eens dat je verrast en dat het dan toch gaat lukken. Maar in de praktijk is het toch eigenlijk altijd wel zo dat als die voorbereiding voor een marathon niet 100% is, dat je met deze afstand gewoon eigenlijk niet van deze afstand niet kunt verwachten dat je dan toch een maximaal resultaat gaat krijgen. En dat zie je ook in haar prestatie terug. En dat is dan een prestatie.
Ja, dus ze haalt dan zeg maar, ze haalt het soort van het maximale of dicht tegen het maximale onder deze omstandigheden haalt ze eruit. Maar ze zegt, het is een terugkerend patroon in mijn carrière. Misschien door mijn agressieve loopstijl. Maar ze wil zo graag gewoon continuïteit in de voorbereiding hebben. Dat je eigenlijk week in, week uit het volume kan draaien. Dat je week in, week uit je harde trainingen, je key sessies kan volbrengen op een goede manier. En blijkbaar zitten daar nu te veel pieken en dalen in, waardoor je aan het einde van de rit en te weinig kilometers hebt gemaakt en een paar key sessies hebt verloren. Ja, en dat wil ze er zo graag uit hebben. En dat spreekt ze dus ook meteen na de finish uit. En ik denk dat is voor velen herkenbaar, toch, Erik? Dat je eigenlijk meteen na je marathon, en ze weet het natuurlijk al voor de marathon, maar meteen na de marathon weet ze van, oké, de volgende voorbereiding, die wil ik op deze manier gaan draaien.
Dat is ook zo, want je kijkt gelijk terug op eventueel de fouten die je gemaakt hebt, of had ik het wel of niet moeten doen. Maar tegelijkertijd heb ik dan zoiets van, moet je dan als atleet in die voorbereiding, als je toch al redelijk ervaren bent, misschien wel gewoon durven zeggen van, ik ga toch niet aan de start staan. Dit is eind augustus. Ik zorg dat ik wel 100% fit ben. En ik kies in een najaarmarathon waar ik dan maar wel optimaal aan de start ga staan.
Nou, maar ik vond er goed genoeg absoluut om hier aan de start te staan. Ze wordt gewoon 21ste op dat EK. En 2:34 zit ook weer niet gigantisch ver van de tot dit moment de beste tijd af. Hè?
Nou ja, wat was het? 2:27?
Ja, maar goed, dit is een...
Het is een andere marathon, maar wat ik een beetje bedoel... Van je, natuurlijk, als je over de streep komt, dan denk je... Ja, dit had ik anders moeten doen, inderdaad. Maar een marathoncarrière voor een professionele atleet... is ook niet heel erg lang. En zo'n EK is een mooi toernooi. Maar misschien als die gewoon niet optimaal is geweest... kan het ook een les zijn die je trekt van... Nou ja, een volgende keer moet ik misschien... toch dit dan durven schrappen. Want als dat hele goede resultaat er niet in zit... Wil ik mezelf misschien de kans geven... om dat 2 maanden later wel te kunnen of te willen doen.
Nee, ik begreep wel dat ze liep eigenlijk.
Oké. Maar goed, dat je naar de rand weet wat er gebeurd is... en wat je anders wil doen... ja, dat is inherent denk ik aan een marathon. Ik denk dat jij het meegemaakt hebt. Jill maakt het nu mee... En je hebt het gezien aan Nienke, die in de voorbereiding een week heeft gemaakt van 200 kilometer. En zegt van, nou ja, ik heb dat een keer ervaren, maar ik ga dat niet nog een keer doen. Volgende keer ga ik wel die uren maken, maar dan ga ik dat deels op de fiets doen, ga ik het deels lopen. En ik denk dat inderdaad voor Jill zal uiteindelijk het regelmatig volume moeten kunnen maken. En zonder dat er kleine pijntjes ontstaan, zal de volgende stap moeten zijn in haar carrière. Om uiteindelijk wel op deze dag nog even iets verder boven jezelf uit te stijgen.
Ja, ik heb het laatst ook met Guido, ik denk 1,5 week of 2 weken geleden heb ik echt precies dat van Jill. Nee, niet precies, want ik ben eigenlijk de laatste tijd helemaal niet geblesseerd geweest. Maar er zitten wel pieken en dalen in mijn weekvolume, zeg maar. De ene week is 120, de andere week is 60. Omdat er dan een wedstrijdje en een festivaletje voorbij komt. Maar we hebben eigenlijk besproken dat de volgende stap is. Dat ik gewoon, ik had 10 weken gemiddeld van 90 kilometer gedraaid. En we willen nu gewoon 10 weken van gemiddeld 100 draaien. Dus dan mag het een keer onder de 100 uitkomen. En je hoeft je echt niet elke dag blind te staren op het weekvolume. Maar omdat je het over een langere periode gaat rekenen... eis je of vraag je van jezelf, verlang je van jezelf... continuïteit, stabiliteit in het trainen. Dus we willen van die 90 naar minimaal 100 gaan. Dus dat zorgt gewoon voor een soort afspraak met jezelf... En dat is wat ons betreft waarschijnlijk de volgende stap voor mij. Dat ik gewoon stabieler een hoger weekvolume ga draaien. Waardoor je lichaam op allerlei manieren efficiënter met dat lopen omgaat. Dus ook wij hebben bij mij mijn pijnpunt aangewezen.
Maar bij jou is het er gewoon iets meer voor laten. En voor een professioneel atleet als Jill is het niet een kwestie van er iets meer voor laten. Die zal het op andere plekken moeten gaan zoeken om het erin te krijgen. Jij zegt, ik heb een festival hier of daar.
Misschien moet zij wel een zware sessie ervoor... Ja, niet qua levensstijl, qua drank of feestje... maar wel qua gewoon het inrichten van die loopjes. Want bij mij schiet het ook wel eens omlaag... omdat je gewoon stramme benen hebt... van de te zware 1600 metertjes de dag ervoor. Het is ook gewoon heel tijd luisteren naar je lichaam... nog beter je lichaam leren kennen... waardoor je vervolgens een hoger weekvolume... kan draaien. En heel erg, als ik een jaar geleden 2 keer op een dag trainde, voelde ik altijd bij de tweede training die dag dat ik op het randje aan het balanceren was, omdat gewoon de vermoeidheid van de eerste nog in het lijf zit. En ik treed steeds meer gewenning toe. Dat is 1. En 2 is dat ik steeds beter aanvoel hoe ik die 2 loopjes op een dag moet indelen. Waardoor ze heel goed samengaan in plaats van dat je lichaam er echt last van heeft. Dus het is soms ook gewoon het maken van looptechnische keuzes om wel of niet aan dat weekvolume te kunnen komen.
En je lichaam moet het ook aankunnen, hè? Die moet er ook wel aan wennen. Ik bedoel, je kan het wel willen.
Ja, dus het is voorzichtig opbouwen inderdaad.
Precies.
Welke meest wijze marathonles heb jij, herinner jij je uit jouw marathoncarrière, zeg maar, dat je na de finish... dacht, hier en hier schort het aan. Dit en dit heb ik fout gedaan. Dit moet anders.
Ja, de meest wijze les is dat te veel in 1 race... volgens mij ergens in, dat is een tijd geleden in 92... te veel kopwerk te hebben gedaan. Te agressief, te graag willen. Terwijl ik gewaarschuwd was dat tevoren... je blijft gewoon meelopen in de groep. Doe geen gekke dingen. Zorg dat je gewoon voldoende drinkt. En dat je, dat je niet met je kop in de wind gaat lopen. En al dat soort dingen. En ik heb eigenlijk, ik kwam er na de race pas achter, alles behalve dat gedaan. Zo'n race waar je denkt van, nou, ik ben er helemaal klaar voor. Gaat helemaal goed komen. Waarbij je tussen 25 en 30 gewoon lekker met je snuffert in de wind op kop gaat lopen. Denk dat je de hele race aan kan. Zonder dat je er erg in hebt dat je eigenlijk na die 30 kilometer echt nog 12 kilometer moet. En veel te overmoedig bent geweest. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik bijvoorbeeld daarna een keer een race loop waar ik gewoon super geduldig was. En mezelf op geen enkele manier uit de tent heb laten lokken. En gewoon rustig ben gebleven. Mijn eigen race heb gelopen. Een paar keer in de verleiding kwam van moet ik nu versnellen of moet ik niet versnellen. Niet gedaan. Wachten. Tot ik gewoon 100% zeker wist dat de afstand die nog komen kwam. Of die nog zou komen. Dat ik die kon overzien op het moment dat ik zou gaan versnellen. En dat die les van die race waar dat echt verkeerd in ging. Op 35 ging ik echt, kwam ik eigenlijk nog helemaal goed door. Op 36 ging het volledig mis. Omdat ik er gewoon volledig verzuurde, helemaal in één keer doorheen zat. Het kan van het een op het andere moment gebeuren. En ik kon gewoon niet meer schakelen op dat moment. En dat was gewoon puur te agressief, iets te overmoedig. Iets te wel overtuigd van mijn eigen kunnen. Ja, dat was wel een hele harde les.
Ja. Ja, kleine overeenkomst met natuurlijk mijn marathon in 2:28:12. Toen ik toch ook wel bij de Erasmusbrug, bij kilometer 27, dacht van ja, ik ben zo goed. Ik heb de dag van mijn leven, dus laat ik nu alvast gaan versnellen. Niet te robuust, dus ik heb me daar ook niet volledig opgeblazen. Maar beter was geweest te wachten met diezelfde benen en diezelfde vorm. Maar een nog wijzere les, want eigenlijk had dit uiteindelijk geen enorme impact in mijn eindtijd. Omdat ik het voor het gevoel vroeg genoeg in de gaten had, daardoor weer een tandje terugschakelde nog voordat ik helemaal mezelf leeg had getrokken. Maar een nog wijzere les heb ik denk ik gewoon afgelopen april geleerd. In die marathon, toen ik van tevoren wist van hier ben ik niet klaar voor. Ik heb door corona, griep, Peking geen goede voorbereiding gedraaid. Ik ga hem wel lopen. Maar dat was zo'n ontspannen marathon waarvan ik van tevoren niet zenuwachtig was. De dag van tevoren nog de stad inging, rustig met mensen een bakje koffie aan het drinken was, geen verboden onderwerpen had, het gewoon over de marathon had, dat we er zin in hadden. Uiteindelijk, ik liep die marathon in 2:02 of 2:53, ver van het niveau wat ik graag zou willen halen. Maar ik had wel zoiets van, een half jaar daarvoor had ik zo'n gigantische druk op mezelf gelegd. En ervaarde ik dat ook door al die mensen om me heen, die ook iets van me verwachten en dit en dat. Het was heel erg moeten. En bij die tweede was het gewoon, ga lekker genieten. En ik heb wel zoiets van, ik kwam die marathon uit en toen dacht ik, kijk, de volgende keer dat je weer voor een PR wil gaan, dan gaat het niet zo plezierig en ontspannen zoals nu zijn. En dan horen daar zenuwen bij. Maar ik dacht, ga daar dan wel de volgende keer een soort middenweg in vinden. Dat je iets meer daar het gevoel hebt, ik weet niet of je me begrijpt of je me kan volgen, maar dat je iets meer het gevoel hebt van, je hebt er wel je half jaar zo goed als alles voor over gehad. En je wil die tijd, maar dat er druk op staat en daar horen zenuwen bij, maar dat je er iets vrijer in probeert te staan.
Ik vind het best wel een lang betoog eigenlijk.
Ja, het is een ontzettend lang betoog. Met ook ontzettend veel herhalingen volgens mij.
Ik weet niet of je vader er nog is, zeg maar.
Nee. Maar je snapt wel wat ik bedoel, ik snap toch? Volgens mij is dat namelijk wel die druk die ik daarvoor... Dat was eigenlijk net te veel. En het is net goed gegaan. Maar die hele week daarvoor was gewoon niet heel leuk. Pas op de dag van tevoren appte ik jou van... Nou, nu zit het wel goed, weet je wel. Ja. Dat was rijkelijk later. 6 dagen daarvoor dacht ik... Hoe moet ik in godsnaam op deze twee benen marathon gaan lopen?
Ja, maar je ziet inderdaad, in iedere marathon is dat. Je hebt het bij het WK gezien. Het verhaal waar Abdi direct mee kwam nadat hij over de streep kwam. Iedereen heeft gewoon zijn eigen beleving. En wat er in die twee uur met hem of met haar gebeurt. En hoe ga ik daar volgende keer beter mee om? Het is gewoon echt een extreem moeilijke afstand. Gerard Nijboer noemde het altijd een energievraagstuk. En de vraag is, hoe ga jij daar op die dag gewoon het allerbeste mee om? En ik denk, daar kunnen we uren over blijven lullen. Maar iedere marathon zal je weer denken van, nou, hier heb ik weer net eventjes iets gedaan wat niet goed is. Moet ik volgende keer weer beter doen? En dat is ook de reden waarom volgens mij, en dat geldt niet voor iedereen, maar vaak 50% van de marathons niet datgene brengen wat jij wil. Omdat het gewoon niet een afstand is die je zomaar even onder controle hebt.
Erik, we kunnen er nog uren over doorlullen. Maar dat mag natuurlijk niet, want wij zouden het heel dit seizoen niet over de marathon gaan hebben.
Nee, maar daarom moeten we daar ook maar stoppen. En jij moest natuurlijk gisteren ook heel snel schakelen. Hè? Want jij zit helemaal in marathon parcours lopen, met Nienke praten, met Jill praten. Helemaal daarmee bezig zijn. En dan moet je in de avond met de kogel bezig gaan. Want daar gebeurt iets. Jij moet naar de stadion toe. En je moet met een totaal ander onderdeel, wat helemaal niets met een marathon te maken heeft, alleen maar met explosiviteit en techniek, mag jij eventjes toch nog een mooie gouden, een historische gouden medaille op de kogel meemaken.
Ja, over de 20 meter. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken nog brons. Nee, maar zo is het dit hele toernooi schakelen. Want ik ben de enige voor het AD hier, met een beetje hulp van Ad Partijs, die nog naar het baanwielrennen ging. Maar je hebt hier 9 sporten, 14 disciplines, of nog meer disciplines. Ja, nog meer disciplines. Maar dus ik ben bij het turnen geweest in de Olympiahallen. Ik ben bij het roeien geweest aan de regatta strekken, de Olympische water van 1972. Ook Nederlands goud meegepakt. Waar ben ik nog meer geweest? Oh ja, wegwielrennen. Ik ga naar de tijdrit van Ellen van Dijk. Dus het is 1,5 schakelen. Maar ongelooflijk. Nee, dat is prima, joh.
Geef hem een sport en dan komt er een mooi verhaal uit.
Ja. Hey, het liefste toch de marathon.
Hoe ziet? Ja, dat weet ik. Maar daar moest, het is niet gelukt om daar niet over te praten. We moesten onderuit. Hoe ziet de rest?
Maar we geven de schuld aan Nienke Brinkman. Konden er niet omheen.
Absoluut. Ja. Hey, en hoe ziet de rest van de dag eruit?
Maar deze aflevering komt op woensdag online. Dit is dinsdagochtend. Ik ga zo een interview uitwerken. Vanmiddag naar het stadion. Daar lopen Lieke Klaver en Femke Bol de 400 meter halve finales. En dan in de avond staat alweer discuswerpen met Jorinde van Klinken op het programma.
Precies, dus op het moment dat je deze in de oren hebt.
Jessica Schilder, echt een geweldige uitspraak naar dat goud. Die zei meestal, we spraken er ongeveer, we spraken er tussen de winst en de ereronde en de medailleceremonie in. Dus heb je even, is daar zo'n 20, 30 minuten waarin ze de pers langs gaat. Nou, en omdat ze gewonnen had, was dat een aardige rondgang. Maar we spraken er en in plaats van dat ze... Ze probeerde eigenlijk zo ver mogelijk bij de emoties vandaan te blijven. Want ze zei, ik ga er gewoon echt niet te veel bij stilstaan nu, zei ze. Een beetje half verontschuldigend. Dus ik vroeg eigenlijk van, want wat zou er gebeuren als je er wel bij stil zou staan? Want we hebben het hier over een vrouw die vorig jaar nog 1,5 meter minder ver stootte. Ook helemaal nog geen Europese of wereldtop was. En dat nu ineens wel is geworden in een jaar waarin ze 7 keer haar eigen nationaal record heeft verbeterd. Dus, maar ze wilde er niet zo bij stilstaan. Ik zei, wat zou er gebeuren als je dat wel zou doen? Zei ze, ja, dan komen er zoveel tranen dat Nederland geen watertekort meer heeft, zei ze.
Kijk, betere metafoor kan er niet zijn, toch?
Nee, wel goed, toch?
Wel een gevoelige, maar goed.
Ja. Maar wanneer spreken we? Ja, wij spreken elkaar volgende week of die week erop, denk ik weer, hè, Erik. Jij gaat gewoon, denk ik, en schoenen verkopen. En wanneer het kan, lang uit op de bank, hè?
Ja, nou ja, vanavond kan ik even niet lang uit op de bank. Ik moet vanavond gewoon aan de bak.
Jij gaat... Oh, de Ronde van West. De Ronde van West.
Ik sta hier gewoon tijdens die podcast met mijn bidonnetje Morten eventjes. Om alvast een beetje te laden. Ja. Maar de Ronde van West is vanavond daar. Dus dat betekent, daar moet en het EK atletiek en het Champions League voetbal moet daar gewoon voor wijken. Want om 8:30 dan is het... om 8:30 dan gaat het gebeuren.
Ik had Ewout, die jongen die op mijn schema's loopt. Vriend van me, die had ik nog naar je toegestuurd.
Is langs geweest,
die is voorzien van de verse schoeisel om de Ronde van West te gaan vlammen.
Ja, staat
ook
aan de
start. Hoe loopt dat parcours?
Het parcours loopt eigenlijk een klein beetje deels zoals die halve ook gelopen is. Beetje langs het water, onderaan de Brienoordbrug. Rondje rondom de Van Gent-kazerne heen. Lange weg weer terug. Het zal een graad of 23 zijn. Er staat geen wind. Dus geen excuses. Er moet gewoon gelopen worden.
Hey, en wordt er een verwachting opgeplakt? Of doe je een brinkmannetje en hul je jezelf in nevelen?
Nee. Ik ben gewoon open boek. Ik heb getraind afgelopen week. Ik heb naar jouw adviezen geluisterd. Ik heb geen gekke dingen gedaan. Ik heb voor mijn gevoel verstandig getraind. Dus ik denk, ik ga gewoon naar die jonge dertiger ga ik luisteren. Maar ik durf wel om een klein risicootje te nemen vanavond. Ik ga toch proberen te kijken of ik die 40 minuten kan breken.
Kijk.
Of ik het ga redden of niet, weet ik niet. Maar ik heb altijd gezegd, 1 keer per jaar moet dat gebeuren. We zijn nog net over de helft heen. Vorig jaar hebben we tot eind december gewacht. En ik wil hem eigenlijk toch wat vroegtijdig in de pocket hebben. Misschien is het wat overmoedig, zoals ik net al sprak over die marathon van een heel aantal jaar geleden. Maar ik ga toch een kleine poging maken. Gewoon vlak weg.
Nou, ik vind het maar.
3,57, 3,58. En kijken of ik hoe lang ik hem vol kan blijven houden.
Ik vind het mooi. Erik Brommert gaat de Ronde van West lopen met zijn ballen en zijn hart.
Precies. Het is niet anders. Gewoon zeggen hoe het zit.
Ja. Hey, zorg even voor een fotootje of een filmpje. Dat die vanavond op onze socials kan. Nog net op tijd om morgen gewoon de afbeelding van deze aflevering erop te knallen.
Zou zo
maar ik ben benieuwd, man.
Ja, nou ja, ik denk wel dat ik tot het gaatje zou moeten gaan. Dus als er een foto komt, dan zal die niet heel fris uitzien, denk ik.
Nee. Hey, en ik zorg voor een fotootje dit weekend in de biergarten.
Lijkt me een goed plan. Dan weet, weet ik een klein beetje waar ik naar uit moet kijken.
Juist. Hé, hey, dat was hem, hè?
Ja, lijkt me goed. Ik vond het een goede evaluatie.
Ja, succes vanavond. En voor de luisteraars, blijf luisteren, blijf lopen. En tot de volgende Pacer.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja. Yeah.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt, ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, oh, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.